Goedemiddag allemaal. We gaan beginnen met de voorzang. We beginnen met Johan de Heer 105. Zoekt eerst het Koninkrijk van God. 105. Het volgende lied is nummer 140. Ik zie een poort wijd openstaan. 140.
Thank you.
Ons laatste lied van de voorgang is Johan de Heer nummer 1. Ruis, o God, stroom der genade. Johan de Heer 1. Van de Hoek, ik wens u God zegen en zijn genade bij het brengen van zijn woord. Ook Meta, weer bedankt dat je ons wil begeleiden bij het zingen. Een paar mededelingen. Volgende week zondag hoopt hier voor te gaan, dominee Henk Schouten. Ook dan bent u allemaal weer van harte uitgenodigd. Ook voor jou wel een bekende, denk ik. In deze dienst hopen we het heilige avondmaal te vieren en ieder die weet wederom geboren te zijn en niet in onmen leeft, voorzij het van u afhangt van de naaste. En niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan zijn tafel. Voor het avondmaal hebben we een extra collecte, en die is bestemd voor wiklifters en bijbelbetalers. Die doen veel goed werk. Hun doel is dat een ieder mens op aarde de Bijbel in een eigen taal kan lezen. Wereldwijd zijn er nog 1 miljoen mensen die de Bijbel niet in eigen taal hebben. Laten wij hen met een gift helpen. U kunt uw gift ook overmaken op de bankrekening, die vind je of in het bulletin of op de website. Even erbij vermelden, avondmaal, dan weten wij waar we ermee moeten. Bij de uitgang staan straks 3 bussen, 1 voor de collecte van de Maranatha, 1 voor de collecte van het avondmaal. En de groene emmer waar de lege wijncups in kunnen. Nou, tijdens de dienst worden niet gecollecteerd, dat hebben we al begrepen. Na de dienst is een koffie drinken, daar kunnen we nog wat naspreken. We hebben nog een bos bloemen, die gaan ter bemoediging naar Kenna Schipper. Ga ervan genieten. Ik lees u nog een tekst voor, voordat ik de dienst overdraag aan onze broeder van de Hoek. Spreuken 3, vers 5 en 6. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Tot zover. Tijdens de inleiding gaan we zingen 354, de eerste 2 versen voor de begroeting en vers 3 na. Oog omhoog, het hart naar boven. En hier mogelijk doen we dat staande. 354, 1 en 2 voor en 3 na.
Voor de Heere God, ons hart ook richten op hem en het van hem ook deze middag en avond verwachten. Onze hulp en onze verwachting deze middag is in de naam van de Heere Heere. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijner handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus, de opgestane Heer, die ook vanmiddag aanwezig is in de volle kracht van zijn Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen met het derde vers. Om jullie te mogen ontmoeten weer deze middag, op deze middagdienst, om zo samen het woord te openen, om samen ook te zingen, om ook de tafel van de Heer te mogen vieren, in dankbaarheid voor wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. En ik vind het bijzonder, voor mij vandaag de tweede keer zelfs het avondmaal te mogen bedienen. Ik kwam net een broeder vragen, zeg, kan dat twee keer op één dag? Zeker kan dat. Want iedere keer als gij samenkomt, gedenken wij wat de Heer voor ons gedaan heeft. En ik hoop dat we dat vanmiddag ook in dankbaarheid voor de Heer mogen doen. Want de tafel van de Heer is niet de tafel van de perfecte mensen. Maar juist de tafel waarin we terugkeren. Eigenlijk misschien wel ons startpunt. Vroeger zagen we er wel eens tegenop. Van mag ik dan aangaan? En natuurlijk, je moet jezelf onderzoeken. Maar ik ben iedere keer weer dankbaar om te ontdekken dat als we bij de tafel aankomen, dan zijn wij helemaal niets. Dan ontmoet je daar genade. En dat neem je ook mee vanuit het avondmaal altijd weer de nieuwe week in. Het is voor mij altijd een moment geworden waarin we echt gedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft. En als je dat bedenkt in het licht van, wat kunnen wij terugdoen? Helemaal niets. En dan kom je erachter aan u alleen de eer. Het is genade alleen. Het is datgene wat het woord ons leert. En zo mogen we ook deze middag in dankbaarheid aan de Heer avondmaal vieren. En tegen de Heer zeggen, iedere keer hebben we u nodig. En we keren terug bij het startpunt van genade. En zo mogen we ook vanmiddag in dankbaarheid en vol besef van wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft, ook de tafel van de Heer met elkaar vieren. Maar we gaan ook verder met de serie waar ik dan gedurende een jaar een tijdje mee bezig ben met u, om de brieven van de Heer Jezus aan de gemeente in Openbaring ook samen te gaan lezen. En dat gaan we straks ook doen uit Openbaring 2. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nu samen bidden en zingen we nog een lied. Laten we het aangezicht van de Heer zoeken. Vader in de hemel, wij danken u dat we voor het eerst of misschien ook wel de tweede keer deze dag onder uw woord mogen zijn. U bent de Heer van de gemeente. U bent onze Heer, onze hemelse Vader. En wat is het fijn om samen met broeders en zusters uw woorden te lezen. Om ze ook samen te overdenken. Om liederen tot uw eer te zingen. Om zo samen gemeente te zijn. Rondom de tafel en rondom het woord. Dank u wel, Heere, dat u beide dingen geeft. Heer, symbolen om te gedenken wat u voor ons gedaan heeft. Heer, het brood wat we met elkaar mogen breken, maar ook het geestelijk brood wat we mogen ontvangen door uw woord. En u bent zelf het levende woord. En we bidden dan ook, wilt u spreken in onze harten? Want onze harten zijn vaak zo gevuld met de dingen waar wij zo vol van zijn. Met de dingen waar we ons vaak zo'n zorgen om maken. En als we er eerlijk over nadenken, Heer, dan lijkt het soms of die dingen zo groot zijn in ons leven. Heer, en vanavond, Heer, we willen weer terugkeren naar dat punt. En zeggen, u bent alles. U bent ons leven. U bent ons doel. Heer, want ons leven is maar kort. De mens is gegeven misschien maar 70, 80, 90 jaar. In sommige gevallen zelfs minder. Maar bij u is eeuwig leven te verkrijgen. Vader, en dan mogen we u dankbaar zijn dat u ons leert proeven. Van dat kostbare woord wat eeuwig is. Van waarheden die eeuwig zijn en in uw koninkrijk gelden. En ook vanavond willen we weer een indringend woord van uzelf tot de gemeenten lezen. Vader, mag ons hart openstaan om dat woord te ontvangen. Heer, mag ons leven openstaan, zodat dat woord ook ingang mag vinden in ons dagelijks leven. Vader, dat kunnen we niet uit onszelf. Heer, want uit onszelf zijn we geneigd tot het kwaad. Heer, maar uw Heilige Geest verandert ons. Uw Heilige Geest kan woorden van u uitleggen, zodat we het kunnen begrijpen. Uw Heilige Geest geeft ons kracht en wijsheid om de woorden van eeuwig leven uit te pakken in ons leven. En daarom bidden we ook, zend uw Geest rijkelijk in ons midden, zodat we begrijpen mogen, zodat we u zien mogen. Heer, en als we dat ontdekken, dan kunnen we alleen maar zeggen, u zij de lof, de eer en de dankzegging. En willen we ons voegen bij dat hemelse koor, wat al eeuwig zingt rondom uw troon. Heilig, heilig, heilig bent u. Heer God Almachtig, waardig is het Lam. U komt toe, alle lof, eer en dankzegging. Heren, want u, o Heer Jezus, hebt gekocht uit de volken, stammen en natiën, de volken, uw volk, met uw kostbaar bloed. Vader, wil ons zo gedenken, wil bij ons zijn. In bijzonder bidden we ook voor hen die uw troost en uw kracht zo hard nodig hebben. De mensen die ziek zijn, die lichamelijk, maar ook geestelijk lijden. We bidden u voor hen van wie we het weten, de namen die onze gedachten zijn. We bidden ook voor hen die in stilte lijden. Heer, die dagelijks rondsjouwen met hun problemen, met hun verslavingen, met de dingen die geen mens weet, maar die u wel weet. En dank u wel dat we onze lasten bij u mogen neerleggen. We bidden ook voor de wereld om ons heen. Vader, wat gebeurt er veel? Als we denken aan de Oekraïne. Als we denken aan landen als Jemen en Noord-Korea. Heer, waar ook veel christenen vervolgd worden. Heer, ook ons eigen land is in rep en roer. Heer, de boeren, de vraagstukken die er liggen. Vader, er is zoveel rumoer in deze tijd. En het lijkt zo onrustig. En we lijken van crisis naar crisis te gaan. Vader, leer uw gemeente in die tijd, in deze tijd, te volharden in het evangelie. Te volharden door onze vreugde in u, Heer Jezus, te blijven vinden. Heer, we zijn zo geneigd om mee te mopperen en te zeuren, om boos te zijn met de maatschappij. Heer, maar dat is niet onze opdracht. Breng ons en geef ons uw vreugde, waarmee we vooruit mogen zien naar het mooie wat nog mag komen. Naar het koninkrijk wat voor ons ligt. Heer, als Jezus Christus zal regeren en uw komst daar is. Heer, dan zal het volmaakte komen. Vader, leer ons om in die vreugde te staan. En te verkondigen dat er een Heer is die eeuwig leven geeft. Bouw zo ons ook op als gemeente. En dat bidden we u. Uit genade om Jezus wil. Amen. Voordat we de Bijbel ook gaan lezen, zingen we nog met elkaar een psalm. En die staat ook opgeschreven in Johannes de Heer 349. Het zijn de woorden van psalm 119, waar het gebed klinkt om de Heilige Geest. Vers 1, 3 en 5. O schonk gij mij de hulp van uw geest. En vers 3, leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. En vers 5, hoe wonderbaar is uw getuigenis 349. 1, 3 en 5. prachtige woorden, Psalm 119. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker op doen klaren. Nou, laten we zo ook samen dat woord gaan openen en lezen uit Openbaring 2, vers 18 tot en met 29. Openbaring 2, vers 18 tot en met 29, terwijl u het opzoekt. De vierde brief van de Heer Jezus aan de gemeenten. Een brief voor alle gemeenten, voor de kerk van alle tijden, absoluut. De vorige keren, dat is al een tijdje terug, hebben wij al de eerste drie brieven behandeld. De gemeente van Efeze, die opgeroepen wordt om de eerste liefde weer terug te vinden. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Daarna hebben we de gemeente van Smyrna ook gehoord, die zoveel verdrukking heeft en vast mag houden aan wat de Heer Jezus heeft gezegd. En de derde brief, de gemeente aan Pergamos, die juist te veel liefde, tenminste platte liefde had, en terug moest naar het fundament van de gemeente. En vandaag gaan we naar de gemeente van Thyatira. Hoofdstuk 2, vers 18 tot 29. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben, die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven en ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Tot zover het woord van God. Je bent zalig als je niet alleen luistert, maar er ook naar gaat leven. Ja, broeders en zusters, de vorige keren heb ik verteld ook vanuit de gemeenten, de vorige brieven, dat iedere brief bijna moet denken aan een stad. Efeze, heb ik u het vergelijk gemaakt met Simon de Looier, een project ook in Amsterdam. We hebben het gehad over Smyrna, over het Den Haag van toen. En vorige keer bij Pergamus, die lange heuvel die je op moest, alsof je bij de klif van Engeland aankomt. En bij deze gemeente moet ik altijd denken aan mijn eerste gemeente. Niet inhoudelijk, maar mijn eerste gemeente was in Rotterdam. Daar ben ik begonnen in 2006 als voorganger van de baptistengemeente Pernis. En Pernis is een klein dorpje wat ligt midden in het grote havengebied van Rotterdam. En het mooiste was altijd als je 's avonds naar de kerk reed, dan, en in de wintertijd, als het dan donker is, al die lampjes die je dan ziet. Ik had het idee dat ik richting New York City reed. Allemaal lampjes van de olieraffinaderijen. En dan ging je bij Rome eraf en dan reed je langs de ECT, een groot bedrijf, met allemaal containers en overal lampjes. maar ook rook. Wij zeiden wel eens, wij hebben de grootste kerktoren van Nederland. Want de grote Shell-toren van bijna 100 meter stond 300 meter van ons kerkgebouw vandaan. Alleen de A4 zat er nog tussen. En het was wat bijzonder als je aankwam, dat je al die lampjes zag, maar ook rook. En af en toe, als je de auto uitstapte, dacht je wel eens, waar ben ik nou weer terechtgekomen? Gaat dit wel goed? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de aankomst bij Thyatira was niet anders. Thyatira is een stad in het binnenland, in West-Turkije, want alle 7 gemeenten liggen in een cirkel rondom de stad Efeze heen. Efeze is als het ware de hoofdstad, maar was ook de hoofdgemeente van de 7, waar Johannes ook de voorganger oudste was. Maar bij Thyatira was het net alsof je bij Pernis aan kon zetten. Overal was rook te zien en overal waren vuurtjes te ontdekken, want Thyatira was de stad van de metaalindustrie. Pottenbakkers, kledingindustrie en heel veel koperbewerkers en smederijen. En zeker de oudere generatie kan dat denk ik wel herinneren van vroeger, toen er ook wat meer smederijen in Nederland was. Daar hangt altijd zo'n lucht omheen en rook en er is altijd een brandend vuurtje waar dan de smid aan het werk was met de hoefijzers of met metaal. Nou, dat was een beetje de context ook van Thyatira. Geen rijke omgeving. Een plek waar de mensen ook niet zo rijk waren. Veel armoede, veel arbeiders, veel mensen die het niet zo makkelijk hadden. Maar wel heel veel bedrijvigheid. En de bedrijvigheid in die tijd was, zoals bij ons ook geleerd wordt, hoe het in de middeleeuwen was, allemaal in kleine vakbondjes. Zoals dat in de middeleeuwen bij ons ook heette dat gilden. Je had de gilde van de pottenbakkers, de gilde van de schoenmakers, de gilde van de timmermanslui. Zoals dat in de middeleeuwen ging, had men dat toen ook. En zoals al eerder wel genoemd bij de brieven, had dat ook zijn consequenties. Want die gilden hadden allemaal hun eigen god. Een godje voor dit en een godje voor dat. Die Grieks-Romeinse wereld, die had daar een heel leven omheen gebouwd. Want die gilde was niet alleen een vakbond zoals wij dat kennen, dat als het niet gaat, dan komen ze voor je op. Maar ze had ook zo hun eigen feestjes. Ze had ook hun eigen tempeltjes. En die feestjes stonden bol, wat wij zouden zeggen vandaag de dag, van occulte zaken. Je moest buigen voor dit. Er was ook een hoop seksuele uitspattingen rondom die feestjes. En de christenen in Thyatira hadden het daar heel zwaar mee. De meeste christenen van deze gemeente in Thyatira, waar we overigens niet heel veel van weten van deze gemeente, want hij komt niet voor in de stichting, behalve één iemand, Lydia de purperverkoopster, kledingindustrie, zij kwam uit Thyatira, dat weten we. Maar hoe en wat die gesticht is, weten we ook niet precies. Maar in ieder geval de gemeente, daar moeten we voor zijn, een hele arme gemeente. Een gemeente waar weinig mensen inkomen hadden. En dat was niet alleen omdat het zo slecht betaalde, maar omdat de meeste christenen in die tijd weigerden om bij die gilde te gaan. Want bij zo'n gilde, bij zo'n vakbond aansluiten, betekende dus ook dat je moest buigen, dat je moest offeren, dat je daar ook allerlei offervlees moest gaan kopen en nuttigen. Maar de consequenties waren enorm. Want dat betekende dat je werd uitgesloten. Dat je niet meer mocht meedoen. Dat je niet meer kon kopen of verkopen. En dat je als het ware niet bij het juiste clubje hoort. Dit soort dingen herkennen we ook later in het boek Openbaring. Hè, bij de ontvouwing van de antichrist met de merkteken van het beest. Waarin we ook ontdekken dat als dat grote in de eindtijd de machtige heersers gaan komen. Dat op die manier opnieuw de christenen aan de kant moeten. Hier zien we het al in het klein gebeuren bij deze gemeente. Vandaag de dag zien we het nog steeds bij christenen die we leven in Iran. In landen waar christendom niet mag zijn. Waar christenen uitgesloten worden van maatschappelijk leven. Waar de kinderen op scholen als het ware uitgespuugd en bespuugd worden. Omdat je christen bent en niet buigt voor de moderne afgoden. Naar deze gemeente spreekt de Heer Jezus. En dan moet je eens kijken naar het eerste vers. Net als in de vorige brieven, weet de Heer Jezus waar deze gemeente woont. Iedere keer hebben we gezien, ook in de vorige drie brieven, dat de aanhef alles zegt over deze stad. En hier opnieuw. Schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God. En dan moet je eens kijken welke omschrijving hier dan staat. Die ogen heeft als een vuurvlam. En voeten als blinkend koper. Dit was precies, dat heeft alles te maken met de industrie van deze stad. Hier zegt de Heer Jezus opnieuw, net als in de andere gemeenten, ik weet waar jullie wonen. De vorige keer zei hij nog, ik weet dat jullie wonen daar waar de Satan woont. Dan hadden we het over die tempel, die nog steeds bestaat, die nu in Berlijn staat. Hier zegt de Heer Jezus, ik weet wie jullie zijn. En tegelijkertijd is dit eerste vers, net als in alle brieven, een afgeleide van hoofdstuk 1. Want als we kijken naar hoofdstuk 1 vers 15, waarin de Heer Jezus gepresenteerd wordt aan de gemeenten, als de opgestane Heer die over alles regeert, wat lezen we dan in hoofdstuk 1 vers 15? En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en zijn stem klonk als het geluid van de vele wateren. In deze brieven, alle zeven, vinden we een verwijzing naar het eerste hoofdstuk. En aan het slot, bij de beloften, vinden we altijd een belofte die verwijst naar het laatste, de laatste hoofdstukken. En zo wordt het boek Openbaring één boek, waarin de Heer Jezus datgene wat hij leert aan de gemeenten blijft toepassen. En in hoofdstuk 1 zien we de opgestane Heer, die zich presenteert als de mensenzoon, beloofd in het boek Daniël. Hij is het, schrijft Johannes. En de gemeenten mogen de presentatie van de Heer Jezus ontdekken. Ik ben de Heere. Ik weet wat jullie meemaken. Ik weet waar je woont. Ik blijf dat iedere keer een bemoediging vinden. En ik denk wel eens, als de Heer een brief zou schrijven hier naar Veenendaal, wat zal hij dan doen? Wat zal hij opschrijven? Ik weet het niet. Maar wij mogen leren uit al die brieven dat ook Maranatha Veenendaal bekend is bij de Heer Jezus. En of het nou mijn gemeente in Hogeveen is, of de gemeente die ergens woont en samenkomt in het geheim in Noord-Korea, of ergens in Afrika. De Heer ziet het. Tegelijkertijd zegt het iets over de toon. Want in dat eerste vers, de ogen zeggen iets. Ogen als een vuurvlam. Ik moet dan een beetje denken zoals mijn oma wel eens mij kon aankijken. Ik zal niet zeggen dat het op deze manier, maar als de rapen echt gaar waren, dan kon mijn oma mij aankijken en dan bond je wel in als kind. Priemende ogen. Eigenlijk heeft dat wel iets te maken met ook hoe dit Bijbelvers ervoor komt. Een priemende ogen, ogen die door je heen kijken. Want als wij zeggen dat eerste vers, de Heer Jezus kent de gemeente, dan doorgrondt hij ook de gemeente. En zijn voeten zijn als blinkend koper, zeggen ook iets over wie hij is. Voeten die midden in de gemeente staan en ogen die alles doorzien. Deze brief heeft alles te maken met de presentatie van de Heer Jezus, die zich hier presenteert als een soort dokter. Alle termen in deze brief hebben iets te maken met een bezoek aan een dokter. En u zult het vast wel eens meegemaakt hebben dat u een bezoekje moet brengen en dat de dokter tegen je zegt, volgens mij moeten we even iets nader gaan kijken. En dan word je naar een ziekenhuis gestuurd en dan wordt wat bloed afgenomen. Dan moet je door een MRI heen soms of door een andere scan. En dan komt er een diagnose uit. Gelukkig hebben wij doktoren die iets verder kijken. Die ons kunnen doorgronden, hebben zelfs de middelen daarvoor. Eigenlijk is dat wat hier gebeurt. En de eerste keer, Op het eerste gezicht kan het soms allemaal wel meevallen. Want de buitenkant zegt niet alles over de interne kant van ons lichaam. Zo gaat ook deze brief beginnen. En de eerste diagnose in vers 19 is, nou, volgens mij gaat het wel aardig. Aan de buitenkant lijkt het allemaal wel goed te zitten. Ik ken uw werken, zegt vers 19. En dan volgt er een heel rijtje. De liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En dat ook de laatste meer zijn dan de eerste. Deze dingen zeggen iets over wat de gemeente doet. Deze gemeente zorgt voor elkaar. Er is liefde, onderlinge liefde. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het verhaal wat ik net vertelde, dat dit een arme gemeente was, die uitgesloten werd door maatschappelijke instellingen en daardoor elkaar heel hard nodig had. Dit was een gemeente die zorgde voor elkaar. Dat staat er ook. Dat lezen we ook. Er was liefde, dienstbetoon. Een dienstbetoon aan elkaar. Als de samenleving niet voor je zorgt, dan lossen we het samen op. Dus je moet je voorstellen dat in deze gemeente de armen eten werd gegeven. En dat als je echt slecht behandeld werd en weinig loon kreeg, of zelfs niet meer kon rondkomen, dat de gemeente dan onderling geld ophaalde, men elkaar eten gaf, men elkaar verzorgde. Dat wat in de samenleving niet geboden werd, werd in deze gemeente gegeven. Er staat zelfs dat de laatste meer zijn dan de eerste. Prachtig. Een gemeente die je binnenstapt en op het eerste gezicht ziet het allemaal goed uit. Soms heb je dat als ook een kerk kan binnenkrijgen, dan zeggen we vandaag het voelt wel goed hier. Zo worden vandaag de dag ook heel vaak kerken bekeken. We kijken niet meer wat er boven de deur staat. Er wordt niet meer een statuut en huishoudelijk reglement gevraagd. Nee, het voelt wel goed. Hè? Men is aardig, men is vriendelijk. Er staan parkeerwachten voor de deur. Ik krijg een kropje koffie en alles is mooi en aardig. En het lijkt dat iedereen zijn plekje mag hebben in de kerk. Wauw, geweldig. En dat is ook goed. De Heer Jezus keurt het hier ook niet af. Dat is geweldig. De eerste kant, de eerste diagnose van de patiënt die binnenkomt, lijkt wel oké te zijn. Het gaat wel goed met u. Het lijkt hier de perfecte gemeente om bij te horen. Maar schijnbedriegt. Want hier hebben we te maken met een gemeente die aan de buitenkant er mooi uitziet. En ook inderdaad goede dingen doet, dus niet helemaal afgekeurd wordt. Maar de binnenkant. De Heer Jezus doorgrondt deze gemeente en kijkt verder met ogen als een vuurvlam en kijkt verder en doordringt. Hij doorgrondt ons en kent ons, zingt Psalm 139. En dan komt vers 20 naar voren. Als de gemeente als het ware even door de MRI gehaald wordt en eventjes de binnenkant zichtbaar wordt wat er zit, wordt er ontdekt dat er een virus is. Een virus wat rondgaat in de gemeente. Ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan. Om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat ze hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. De Heer Jezus ziet dat iemand hier zijn gang mag gaan, die niet zijn gang had mogen gaan in de gemeente. En deze brief is ook dan een beetje een aanklacht richting de oudsten en de leiding van de gemeente. Zegt, jullie laten iemand de gang gaan. Het is een virus wat rondgaat. En waarschuwt hier de gemeente. De vraag is natuurlijk, wat is hier nou precies aan de hand? Want de termen die hier gebruikt worden, kunnen soms wat ver van ons vandaan gaan. Je moet goed kijken, ook door de tekst, wat hier nu staat. Er is dus iemand, een vrouw, of haar bijnaam, ik vermoed dat het een bijnaam is, Izebel, want in Joodse kringen was het natuurlijk niet heel populair om de naam Izebel aan te meten, maar het staat er niet, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is. Dus het is een vrouw die klaarblijkelijk de aandacht en het onderwijs opeist en zodanige status heeft opgebouwd in de gemeente, dat de meeste mensen zeggen, oh, als zij het zegt, dan zal het wel waar zijn. Als zij, gezien haar dienst en staat van geestelijke werken, en ja, als iemand zegt dat het van God is, ja, dan zal het wel natuurlijk, hè? Zo denken we heel vaak. He, want als God het tegen jou zegt, ja, wie ben ik dan om te zeggen dat het niet waar is? Zo'n cultuur ontstaat er dan in de gemeente. Iemand mag zijn gang blijven gaan. Sterker nog, er wordt onderwijs gegeven. Maar het wordt nog harder als er staat, aan het eind van vers 20, en mijn dienstknechten te misleiden. Dan denken we hier met name aan de oudste. Die zij waarschijnlijk al lang had ingepakt. Maar nou is natuurlijk de vraag, waarmee werd deze gemeente nou ingepakt? Wat was hier nou gaande dat die mensen haar gang lieten gaan? De misleiding leidde er in ieder geval toe dat ze, en dan staat er twee termen, hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Daarna stopt het eventjes. Maar ik wil even met u naar vers 24 kijken, want daar staat iets meer over wat nou die verleiding inhield. Wat was nou datgene wat zij de gemeente aanleerde en waardoor zij dus klaarblijkelijk ruimte kreeg? En dan staat er, ik zeg tegen u en tegen de overige Thyatira, vers 24, voor zover zij deze leer niet hebben, en dan wordt gezegd wat dat is, en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de Satan niet hebben leren kennen. De probleem in deze gemeente was dat deze vrouw zei, je moet wat dieper de diepten van de Satan leren kennen. Dan denk ik, wat is dat nou? Nou, dat werd heel mooi gebracht. We weten dat in deze gemeenten de gemeenteleden werden opgeroepen zich niet te buigen voor het kwaad. Je gaat niet mee naar feestjes waar afgoden aanbeden werden. En op die feestjes werd ook offervlees eerst aan de God gegeven en daarna werd het ook gezamenlijk genuttigd. En deze vrouw zei, als jij geestelijk echt sterk bent, dan weersta jij dat. En eigenlijk werd zij tegen de gemeente, weet je, een echte christen, die kan daar gewoon dwars doorheen. Die kan daar gewoon naartoe en die zal niks overkomen. Weet je, als je echt je geloof wil beproeven, dan kan je daar gewoon zijn, dan raakt het je niet. Dus ga maar gewoon naar die feestjes toe, zei ze. En je zult ontdekken, er is niks aan de hand. Ga maar gewoon, doe maar gewoon mee met die vreselijke barbecues, met dat offervlees. Joh, er zal je niks overkomen. Kortom, doe maar gewoon. Ga maar gewoon lekker mee. Het is namelijk allemaal genade. En mocht het fout gaan, het is allemaal genade. Het voordeel was natuurlijk voor deze mensen dat je zo een weg B kon creëren. Want dat betekende voor een aantal jong gelovigen dat je niet afscheid hoefde te nemen van die gildes. Dat je gewoon naar een baan kon aannemen, gewoon aan het werk kon gaan en je kon gewoon meedoen. Het was net alsof niks aan de hand was. Waardoor je geen onderscheid meer maakte. En de mensen werden uitgedaagd om zo de diepten van de Satan te kennen. Verken het maar. En de Heer gaat wel met je mee. Vandaag de dag zouden we dan kunnen zeggen, joh, ga gewoon lekker naar een paranormaalbeurs. Joh, ga lekker rondkijken, kijk wat er gebeurt. Geen probleem. Second Life. Joh, probeer het eens uit. Jij ook, ik ook. Joh, weet je moet het gewoon proberen. En als, hè, dan kom je vanzelf wel achter dat het niet zo werkt. De vrije genade. En toch was die naam Izebel natuurlijk niet zomaar gekozen. Want in 1 Koningen 16 kon ongehinderd de Baalsverering plaatsvinden. Waarom? Waarom kon die Baalsverering plaatsvinden onder leiding van Izebel? Omdat koning Agab dat toestond. Omdat hij een zwakke pipo was die de boel niet op orde had. Omdat hij niet zei nee, dat dient een Jood niet te doen. Omdat hij niet zei, in het woord van God staat, dat je je verre moet houden van afgoderij. Verre moet houden van het eten van afgodenvlees. En Agab hield zijn rug niet recht. En met deze term Izebel wordt hier iemand geïntroduceerd, die mijn dienstknechten misleiden. Zo staat het er. Zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En voordat jij denkt dat dit oud-testamentisch gedoe is, heb je het mis. Handelingen 15, lees het thuis maar na. Dat een christen zich dient te onthouden van afgoderij, ontucht en het eten van bloed. Omdat het alles mee te maken heeft met die afgodenoffers. Dit virus ging rond. Er werd onderwijs gegeven aan deze arme analfabeten die vaak niet konden lezen en schrijven. Die zeiden, ja, als zij het zegt, dan zal het wel. De gemeente greep niet in. En de profetie werd uit het verband gehaald, want er werd niet meer gecorrigeerd. De profetie werd niet naast het woord van God gelegd. Het werd zomaar gegeven. Zij legden de gelovigen een last op die mensen helemaal niet aankunnen. De diepte van Satan. Probeer jezelf eens die vraag te stellen. Zou jij de strijd willen aanbidden met de Satan zelf? Zou je het willen proberen om jou in je eentje te zeggen, nou, hè, ik ben zo'n goed christen, ik zal de Satan wel verslaan. Wat zeg je dan over het offer van de Heer Jezus? Wat denk je dan dat je zelf bent? En in wiens kracht denk je dan te gaan staan? Is het ons eigen kracht wat de Satan kan verslaan? Dan hadden we 2000 jaar geleden het offer van de Heer Jezus niet nodig gehad. Maar zij zei, probeer het maar uit. Doe maar gewoon, de Heer gaat met je mee. Een makkelijke theologie van gratis genade. Maar ik denk dat het vandaag de dag nog steeds voorkomt. En dat wij niet makkelijk kunnen zeggen, ja, maar die tijd is voorbij hoor, met die gilders en die toestanden. Als ik afgelopen week in de Eeuw Jongerendag heb gezien, dan moet ik eerlijk zeggen, dat blij ben dat mijn kinderen daar niet waren. En vroeger, toen Henk Binnendijk nog sprak, kon je kinderen, was je blij dat je kinderen er naartoe gingen. En nu spreekt er een spreker die de Eeuw Jongerendag opent, met die zegt, en God zag dat het goed was. Genesis 1 en 2, ja dat klopt, dat staat er. En God ziet dat het goed is met jullie, wordt er dan gegild in de Ahoy. Kortom, we walsen even leuk over Genesis 3 heen. Hoezo? God ziet dat het goed was. God ziet dat het een bende is en dat je genade nodig hebt. Toch? Maar het wordt gebracht. Probeer het maar uit. Doe maar. Ga maar. En we rennen nog even drie keer met de regenboogvlag heen en weer over het podium. Want het moet toch kunnen. Hoererij, afgoderij, misleiding. Zij blijkt hier in Openbaring 2 de kleine voorafschaduwing te zijn van de grote hoer van Babel, die later verschijnt in de eindtijd als de grote misleider, die dan wel eerst de slang, de duivel, noem maar op, die vele volken wil te weten te misleiden met valse woorden, overspel, de pogingen om ontrouw te zijn aan God. En vooral mooie praatjes hebben. Mooie praatjes die jou comforteren en je niet toe helpen om navolging van Christus aan te gaan. Waarvan we allemaal weten dat het in lijden zal zijn. Dat zien we bij Smyrna. De enige gemeente waar geen kritiek op geleverd wordt. De dokter heeft de diagnose gesteld. En dan gaat het verder, vers 22. De vermaning van de dokter. De Heer Jezus die deze gemeente zegt, die zegt, zie, kijk met mij mee. De zonden zal gevolgen hebben. Ik werp haar te bed. Met hen die overspel met haar plegen. In grote verdrukking als zij zich niet bekeren van hun werken. Dit moet je tweeledig lezen. Dit is inderdaad een oorzaak gevolg. Ik werp haar te bed. Het is ziekmakend. De gemeente wordt hier niet opgebouwd, maar het zonde hebben effect. Ik durf zelfs ook nog wel aan dat het hier gaat om seksuele onreinheid. Als je met iedereen het bed induikt, vandaag de dag, soa's en al dat soort dingen, dat je hier wel eens aan zou kunnen denken. Want die feestjes in die tijd waren niet een glaasje wijn drinken alleen, laat ik het even zo zeggen. En dat de consequenties waren dat de ziekte en allerlei dingen die gebeurden, en ook door de seksuele onreinheid, zelfs letterlijk hier opgenomen kan worden. Ik heb haar tijd gegeven opdat ze zich van haar hoererij zou bekeren, maar ze heeft zich niet bekeerd. Ik werp haar te bed en het heeft gevolgen als zij zich niet bekeert. Er staat ook nog bij, ik heb haar tijd gegeven. Dat komt dus, waarschijnlijk is dit dus al een keer eerder gezegd. De dokter heeft al eerder gezegd, ga hier niet mee door, stop hiermee. Dit is niet gezond voor jullie als gemeente. Draag nu de consequenties. Er staat eerst, ik heb haar tijd gegeven. Dan staat er, ik heb haar op bed geworpen. En dan staat er, vers 23, en haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Haar kinderen is dus de vraag of je hier letterlijk kinderen moet nemen, of meer degenen die allemaal meegaan, de kinderen van haar onderwijs, de kinderen van al die als het ware haar geestelijke kinderen zijn, die meegaan in deze leer, waarvan Jezus duidelijk zegt, dit brengt je niet tot eeuwig leven. Dit is niet wat ik vraag. En alle gemeenten zullen het weten, dat ik het ben die nieren en harten doorzoekt. Daar verschijnt de dokterfiguur als het ware. Ik doorzoek, ik doorgrond. En jullie zullen ontdekken, alle gemeenten zullen ontdekken, dat als je dit toestaat in je gemeente en dit virus rondgaat, dat het de gemeente ziek maakt. Dat het uiteindelijk infecterend werkt. De symptomen zijn al aanwezig. Het bed van overspel wordt voor deze vrouw en al haar volgelingen het ziekbed. De toekomst is helder. Als het medicijn niet wordt toegepast, dan gaat het fout. Dan zal de dood verschijnen. Maar het is niet de hele gemeente. Het einde is nog niet bepaald. Want in vers 24 zien we dat er ook nog een andere groep is. Ik zeg tegen u en tegen de overige Thyatieren, voor zover zij deze leren niet hebben, en zij, zoals ze dat noemen, de diepte van Satan, niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En dit zijn de woorden van de Heer Jezus zelf, uit Matthäus 24. Die continu klinken, hou vast. Kom eraan. Hou vast aan wat ik heb. Voeg niks aan dit boek toe. Haal er niks van af, zoals ook een openbaring gedaan wordt. De Heer laat zich niet met zich spotten, maar biedt wel degelijk toekomst. Uiteindelijk is het ook het citaat van Jeremia 17, vers 10. Waar staat, ik, de Heere, doorgrond het hart. Beproef de nieren. En dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Houd vast aan wat u hebt. Uiteindelijk als je het bezoekje aan de dokter hebt gebracht, je hebt alles gehad en je hebt samen de diagnose gesteld, dan schrijft hier de dokter een recept uit. Je zegt, alsjeblieft, dit moet je doen om gezond te blijven. Hou vast aan wat u hebt. Wij hoeven de diepte van de Satan niet te kennen. Want er is één iemand die de diepte van Satan heeft moeten leren kennen. En de beker van het oordeel heeft gedronken. En dat is onze Heer Jezus zelf. Hij was de Godverlatene die de volledige pijn en de diepte van Satan heeft gedragen aan het kruis van Golgotha. Die alle pijn, alle zondelast van jou en mij heeft gedragen. Denk serieus dat de Heer vraagt om ons dat na te doen? Denk serieus dat wij dat kunnen? Dat soort dingen moet tegengehouden worden. Wij moeten vasthouden aan wat we hebben. Dat is wat we in vers 24 en 25 zien. De geestelijke rijkdom in God vasthouden totdat hij komt. En hij ons het loon zal geven. Jezus omschrijft het hier als een last. Omdat het last best wel lastig kan zijn. Omdat het soms zo verleidelijk kan zijn om te zeggen, een beetje water bij de wijn. Een beetje makkelijker, laten we het niet te moeilijk doen. Geef de kinderen en de jongeren ook wat ruimte. Laat ze vooral ook experimenteren. En nu brengt de leer van Jezebel makkelijk naar deze tijd. Ach, laat ze toch. En ze moet ook een beetje ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Laat het niet te moeilijk doen. Zo zien we dat de leer van toen opeens vandaag dichtbij kan komen. Laten we waken. Als gemeente, als ouders, maar ook als broeders en zusters. Om niet toe te laten dat onze kinderen de diepte van de Satan moeten proeven. Laat niet toe dat mensen op een soort geestelijke spierballentaal worden losgelaten om het gevecht met het kwaad aan te gaan. Terwijl de Heer Jezus daarvoor naar de aarde moest komen. Dat is een dwaling. Pure dwaling. En toch zie je dat soort termen nog wel eens terugkomen. Ik heb preken gehoord met als titel, hè, wat is de David in jou? Hè, tegen welke Goliath moet jij strijden? Welke Daniel ben jij? Terwijl als je het verhaal leest van David en Goliath, dat David iedere keer zegt als Saul hem wil belonen, het is de Heere, het is de Heere. Tot 3 keer toe. Hij is het die voor jullie strijdt, niet ik. En wij moeten uitkijken om op die manier ook de diepten wel te willen proeven. Wij gaan de strijd wel aan. Wij zullen het wel even aanpakken. Wij zullen Nederland bevrijden van de goddelozen. Oh ja? Is het de kerk die bekeert? Is het de kerk? Zijn het christenen? Volgens mij is het de Heilige Geest die overtuigt van zonde en overtuigt van gerechtigheid. En moeten wij onszelf helemaal niks aan willen meten. De kerk moet vasthouden aan wat je hebt. En wat wij hebben ontvangen van de Heer. En hij aan ons heeft overgeleverd. Is dat hij het voor ons gedaan heeft. Dat wij een kerk zijn. Die niet met spierballentaal moet komen. Zodat wij groter zijn worden. Maar wij moeten kleiner worden. Want als wij kleiner worden. Wordt hij groter in ons leven. Houd vast aan wat u hebt. En wij leven uit genade. Wij leven omdat hij ons gekocht en betaald heeft. Daaraan moeten wij vasthouden. Daarin moeten wij volharden. Uiteindelijk, de laatste verse. Wie overwint? De belofte. En de belofte is een belofte die te maken heeft ook met Psalm 2. Maar ook met het einde van het boek Openbaring. Wie overwint? Wie mijn werken? Hier staat hij, hè? Let op dat woordje. Er staat niet wie durven. Wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt. Hier staat precies de conclusie van wat ik net zei. Niet wie jouw werken in acht nemen. Niet wie de werken van een goede profeet, dominee of spreker in acht neemt. Nee, wie mijn werken in acht neemt. En wat is het werk van de Heer Jezus? Dat hij zijn leven gaf. Wie dat in acht neemt tot het einde toe. Hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En natuurlijk resoneert hier die vreselijke cultuur van Thyatira. Met die gilden die zoveel macht hadden over mensen. Die met ijzeren stokken als het ware vervolgd werden. Vernederd werden. Waar de christen mannen en vrouwen niks hadden te zeggen in Thyatira. Die lijdzaam moesten ondergaan dat ze uitgesloten werden van alles. En als het ware de werken van de Satan als een ijzeren roede ervaren. En hier zegt de Heer Jezus, die doorziet, niet alleen de gemeente, maar ook de wereld. Met koperen voeten, zoals Daniel 7 de Heer ook de mensenzoon presenteert, waar het ook in diezelfde toon staat. Ik zal hem macht geven over de heidenvolken. De dood en Satan heeft niet het laatste woord. Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. Nou moet je even heel goed nadenken. Zoals ik ook die macht van mijn vader heb ontvangen. Wat was dat voor macht? Hoe ging de Heer Jezus rond? Met een grote stok. Met de kracht van de liefde. Met de macht dat de liefde sterker is dan de dood. Zo heeft hij de wereld overwonnen. Toen hij zei aan het kruis, het is volbracht, was het volmaakte liefde die gaf. Zo zal het kwaad verbrijzeld worden. Want als één ding is wat Satan niet begrepen heeft, dan is het liefde. En zo zal hij verbrijzelen. Dat is de macht die hij van zijn vader heeft ontvangen. En ja, het verwijst ook naar de eindstrijd en de eindtijd, waar de Heer Jezus komen zal. Het beest en de valse drie-eenheid in de put geworpen wordt. En uiteindelijk hij zal regeren over de aarde. Ik zal hem de morgenster geven. De morgenster is de verwijzing naar Jezus. De Romeinen geloofden dat alle keizers van Venus waren. En die noemden die ster ook de morgenster. De keizers kwamen namelijk van Venus. Hier zegt Jezus, het is goed met je keizers. Ik geef je de morgenster. De Heer Jezus, de ware koning, de vredevorst, de Heer van Israël. Er is iemand die veel groter is. Er is iemand die veel meer doorziet. Wiens voeten midden in de gemeente staan. Ook al zit Johannes gevangen. Hij is het. Ik wil afsluiten met de praktische vraag. Isabel kon toen rondgaan. Isabel kan vandaag de dag rondgaan in gemeenten. En de gemakzucht introduceren. Maar Isabel kan ook je eigen leven zijn. Misschien lijken wij ook persoonlijk wel eens mooi op deze gemeente. Prachtig aan de buitenkant. We doen onze goede werken, we zitten op zondag in de kerk en alle dingen. Een prachtige buitenkant. We geven wel onze gaven. Maar als de Heer die doorziet ons geestelijk leven door de hemelse MRI laat gaan. Wat dan? Welke Isabel is er dan aan het woord? Zijn wij soms dan ook niet makkelijk voor onszelf? Ah Heer, u weet het toch wel. Een beetje van dit en een beetje van dat. He, ik wil het niet te moeilijk maken voor mezelf. Heer, ik wil u wel volgen, maar ik moet ook een aantal andere dingen leven. He, ik wil ook genieten van deze tijd. Ik wil ook mijn vakantie kunnen en ik wil dit en ik wil zus. Let op. De woorden van Isabel zijn aantrekkelijk. Ze zullen je altijd goed gestemd zijn. Maar ze kunnen zelfs de woorden van God verdraaien, zodat ze jou goed uitkomen. De vraag is, wie bepaalt de krijtlijnen van je leven? De cultuur, mensen, maar pas op dat het virus ook ons niet kapot gaat. Het virus van hebzucht, egoïsme en hoogmoed. In Openbaring 19 staat, ik Jezus heb mijn engel gezonden, om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David. En daar komt hij, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dat is genade. En dat is wat we zo meteen met elkaar mogen vieren. Terug bij af. Met lege handen. Met het gebed op ons hart. Heer, wees ons genadig. En uw genade is mij genoeg. Amen. Wij zingen ter voorbereiding ook op het openen van de tafel. Lied 809. Ik betwijfelde of u het kent, maar ik denk het wel, want het is echt een lied van de vergadering. Op het Godslam rust mijn zielen. Maar ik denk wel dat u het kent, denk ik, vast wel. We zingen de eerste drie versen voor het avondmaal en de laatste drie versen na het avondmaal. Een prachtig lied, op het Godslam rust mijn zielen. Lied 809, vers 1, 2 en 3. Heer, danken. Hemelse Vader, we danken u voor deze dienst. We danken u samen dat we mochten luisteren naar uw woord. Vader, u heeft ook vanavond ons toegesproken met ernstige woorden. Want ook vandaag, Heer, doorgrond en kent u uw gemeenten, ook ons. Vader, dan is ons gebed onderzoek ons, zoals geen dokter ons kan onderzoeken. En laat ons zien, Vader, wat we moeten doen. Hoe we ons leven mogen inrichten naar uw wil en naar uw geest. Vader, dank u wel dat u duidelijk maakt dat wij niet de diepten van de Satan hoeven te overwinnen, niet te onderzoeken, maar dat we ons mogen richten op de Heer Jezus zelf. Dat Hij verheerlijkt wordt. En dat we de diepte, hoogte, lengte en breedte van de liefde van de Heer Jezus mogen doorgronden. Vader, dat is ons verlangen. Houd ons dicht bij uw vaderhart, als gemeente, als gelovigen. In een wereld, Heer, waarin steeds minder ruimte voor u, uw woord en de genadeprediking mag zijn. Vader, houd ons sterk, dicht bij de waarheid. En als we keuzes moeten maken die moeilijk zijn, wilt ons daarbij helpen. Want we mogen erop vertrouwen dat u ons de woorden geeft wanneer het nodig is. Heer, wilt u ons in ons hart het verlangende brandende houden, om te leven naar uw wil. Heer, draag ons dan ook dag en dag. En ook als de nieuwe week weer ingaat. Vader, geef ons van omhoog. Daal met uw zegen. Heer, opdat we kracht mogen ontvangen naar het kruis dat we ook te dragen hebben. Zodat we ontdekken, Heere, dat juist in het volgen van u zoveel vreugde ligt. En dat we daarin ook mogen verlangen naar datgene wat komt als u terugkomt op de wolken. Vader, draag zo uw gemeente. Dag aan dag, draag ook ons, met de moeite en de pijn die we meedragen, vol verlangen naar de komst. Vader, zegen ook uw volk Israël en de volken die eromheen draaien. Heere, bereid uw gemeente met volharding voor op de komst. Heere, opdat ieder oog zal zien wie de Heer Jezus is. Uw naam zij alle eer, dank en lofprijzing. Halleluja. Amen. We gaan zometeen deze dienst afsluiten. U wordt uitgenodigd voor een kopje koffie en ook ontmoeting. De collecte ook te geven bij de uitgang. Voor de zegen zingen we lied 450. En dat is het lied dat we eerst gaan zingen voor de zegen. 450, daal bij het huiswaarts gaan. Uw zegen, Vader, op ons van omhoog. Na de zegen is lied 980, helemaal achterin in het supplement, 980. En voordat we de zegen ook ontvangen, mogen we ontdekken dat de leidstarren met ons meegaan. Hij is het waarvan we mogen horen dat het de morgenster is. En boven al die lampjes van de wereld, alsof je het aardse Thyatira nadert, en al de lampjes en vuurtjes en geurtjes ruikt, daar dwars bovenuit schijnt het licht van de morgenster. Hij is het, de Heer. Met een stralend licht, een grotere licht dan we ooit zullen zien, is Hij die met je meegaat. Je draagt onder zijn zegen. Ontvang de zegen van de Heer. Daarna zingen we 980. De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus, de opgestaande Heer, en de troost, kracht, leiding en richting van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen, totdat Hij komt en ons thuis zal brengen naar het Vaderhuis met de vele woningen. En tot die tijd roepen we uit, Maranatha, kom, Heer Jezus, kom. Amen.